een eten tekort. Het orde wordt gedeeld per artikel. Even doet de lezing. En dan heb ik, ja, ik heb een hele lijstje meegedeeld. Maar eerst na afloop is de koffie drinken in de mondzorg. De collecte. Eerste ontvang is voor de villa Pardoes, voor twee keer de kerk. En bij de uitgang voor de instandhouding van de eredienst. Aanstaande donderdag, witte donderdag, is er om 7 uur dienst in de kerk van Drimmelen. Gezelle aard gaat naar boord en er is 4 uur wat hij aangehaald. Op Goede Vrijdag is er om 7 uur 's avonds een vestiging in de kerk van Maanden. En deze dienst is voorbereid door de liturgiecommissie. En van dominee de Ruiter mocht dus zijn papierbus kruisrechtstaties leren. Ze hangen dus nu al in de kerk. Ook geven we de bijbehorende teksten. We zullen dus op Goede Vrijdag de kruisweg lopend door de kerk gaan doen. Maar voor het oplezen van de teksten zoeken we enkele vrijwilligers. Want als ik het helemaal alleen moet doen, wordt dat niet erg veel. Trouwens, ook in de kerk van Drimmelen hangt de kruisrechtstatie van ook dominee de Ruiter. Donderdag kun je het zien aan het Pasen. Op Paaszondag is er een 10e kerk in Drimmelen, daar gaat het dezelfde avond worden. Op de kruisweg nog. Komende woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag is de kerk in Maandag geopend van 1 tot 4, staat in het kapion, kunnen mensen komen kijken naar de kruisweg. En voor de 3 paasdagen, witte donderdag, goede vrijdag en Paaszondag, heeft hij zelf een boekje gemaakt, alle drie liedjes in één boekje. Nog een hoop meer in de naam. De barbecue in de Kerkplaatsstraat op de 22, op donderdag 24 april zijn. En ja, we hadden op 18 mei gepland staan het afscheid van 3 ambtsdragers en de bevestiging van mevrouw Ruijs van Houweling tot Oude in Drimmelen en Dirk van Heijn tot kerkmeester van Maarten. Maar we zoeken nog wel een predikant voor die zondag. Dus dat is nog niet helemaal zeker, want dat moet een speciaal predikant doen. En dan heb ik nog een mededeling. De klasjes geven per 10 april jongstleden, de heer Pieter de Lange uit Den, benoemd tot oude in kerk en meester van Maarten, en mijzelf tot oude van Maarten. En die benoeming geldt tot 31 december 2026. Opdat hiermee de kerkraad van Maarten volledig is, heeft de klassische Maarten de status van een kleine gemeente verleend. Drimmelen had dit enkele weken terug afgegeven. Nou, dat waren dus naar alle mededelingen. De rest van het aanvangslied is 536, de vers 1 en 2. 536, 1 en 2. Naam de kerkraad wens ik al een goede dienst toe. En Rob, ik jou wens ik God zegen toe.
en niet losmaakt het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom mag ik u alle groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij nu deze viering door te zingen van ditzelfde dienst, de vers 3 en 4.
Daarom zijn we hier samen. Omdat we ons oor te willen
willen luisteren, te luisteren leggen we u. En zo begin willen maken met die vernieuwing, want als er wat verandert in Washington of in Den Haag of waar dan ook, dan begint dat bij ons. En daarom bid ik u om uw geest. Omdat wij mogen verstaan wat we hier met elkaar bezingen en lezen. Amen.
Daar zijn toch heel meesters. Waarom geneest mijn volk dan niet? ook een bron van tranen. Dag en nacht zou ik huilen over de doden van mijn volk. Ach, had ik maar een nachtverblijf in de woestijn, dan kon ik mijn volk verlaten van hen weggaan. Zij zijn alle even trouweloos. Het is een bende bedriegers. En de tweede lezing is Lucas 19, vers 36 tot en met 48. Onderweg spreiden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: Meester, berispt u mij. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zou u de steen eruit spreken. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden de nederigingswerking tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt gekend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen. Met de woorden: er staat geschreven, mijn huis moet door God een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een roverschool van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de geleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar zij wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk ging aan zijn lippen.
Thank you.
willen we zingen met elkaar van lied 550, de versen 1 en 3. Eigenlijk het lied van deze zondag, deze Palmzondag. U zult wel kennen, verheugd u, gij dochter van Sion. Een lied met een prachtig tempo. En dat willen we met elkaar straks gaan zingen. En ja, dan zitten we dus nu met een probleem, hè? Palmzondag. Het is de zondag waarop vaak belijdenis werd gedaan. Nou, dat zal ook hier al een traditie zijn geweest, maar dan moeten we weer ver terug in de tijd. Ik zie jullie al knikken. En nou, hoeven we daar ook weer niet helemaal over in paniek te raken. Want weet u, vroeger was het natuurlijk zo dat dat hoorde bij de tijdsgevricht, belijdenis doen, dat was ja, dat hoorde bijna bij de cultuur. En ik weet nog wel in Salland, waar ik ook een tiental jaren dominee ben geweest in 1978. Nou, dat was het ook allemaal gebruik. Die paasvuren, daar waren ik allemaal druk mee. Espeno en Dijkhoek, waar de buurtschappen waar ik werkte. Nou, dat waren paasvuren in mijn jaren. Dat heb ik allemaal geweldig opgebouwd. En eigenlijk was Pasen voor hen alleen maar een paasbaken, noemen ze dat altijd. Ik kan het natuurlijk niet zo mooi nazeggen. Maar dan was het ook een gewoonte dat iedereen prachtige kleren kreeg. Ze liepen dan op hun paasbest. En ik heb zondagen gehad met wel 40 beleidenschappen gezat. En ik denk dat er een te geregeld van in de kerk komt. Maar ja, dat hoorde nog eenmaal bij de traditie. Dus ik weet niet in hoeverre we nou met elkaar ook in paniek moeten raken. Als je zegt, jongens, waar moeten we toch naartoe in de kerk? Hè? Want we met een consistorie in de hoofd, we hier in Drimmelen en Baden. Je hebt natuurlijk ook weer zorgen. Je hebt dan de status van een kleine gemeente gekregen. En daar moet u nog blij mee zijn, want dan valt uw kerkwording inderdaad onder andere regelgeving. Maar ja, wat dat allemaal weer tot met zich brengt. Nou, daar kunnen hier een aantal broeders van meepraten. En het zal allemaal best wel weer goed aflopen. Maar dat zou toch met elkaar naartoe kunnen leiden dat u in een soort mineurstemming komt. Hè? Waar moet het nou naartoe? En zijn we niet bezig met een aflopende zaak? Kijk eens, we zijn nog wel geen beleidingsgezant meer. Maar dan wil ik u dan toch in troosten zeggen, maar lieve mensen. De tijden veranderen en mensen ervaren geloven ook anders, ervaren ook een kerk zijn anders. En heel veel mensen, in Amsterdam struikel ik erover, die zeiden, ja, wij willen wel geloven, maar de kerk zegt ons niks meer. Nou, dat doen we ook zelf vaak nog het beste, hè? Want hier met elkaar doet u geweldig uw best, maar overal al die regelgeving en allemaal gedoe in die kerk, het vervelend mensen, en zeker jongeren, die zeggen, jongens, hebben we dat helemaal gezien. Wij hebben helemaal niks met die regels en met die kerkorde, met alle gedoe eromheen. En met de ruzietjes die er vaak zijn, ook juist de protestantisten, zijn dan natuurlijk sterk. Hè? De christelijke kerk die dreigt met één te vallen en eigenlijk om futiliteiten. Maar ja, hè, vrouwen in het ambt, ja, dat zijn we toch wel gepasseerd. Maar voor veel mensen zijn het nog onoverkomelijke kwesties. Maar het vervreemdt natuurlijk mensen van het kerk en het leven. Nee, er wordt heel veel geloof van mensen. Geloof je dat dan voor mij? Er wordt veel geloofd, ook door jonge mensen. Alleen ze ervaren de kerk niet meer als iets waar zij dat in herkennen, in kunnen terugvinden. Nou, dat zal hier voor de jonge ouders ook een hele toer zijn om hun kinderen ook weer nou, zo gemotiveerd te krijgen dat ze als ze groter worden misschien nog met jullie meegaan. En dat zal nog best een toer worden. Want ja, vriendjes en vriendinnetjes gaan toch ook niet dus waarom zullen wij dan gaan? Nou, dat zijn allemaal grote vraagstukken. Die ons natuurlijk wel bezighouden, maar die ons niet hoeven te deprimeren. Want er wordt meer geloofd dan dat te denken, alleen niet meer in de kerk. Ja, goed, en dat dan allemaal nog even naar aanleiding van het feit dat we met elkaar vanmorgen sombere dingen hebben gelezen. Want dat was eigenlijk de reden dat ik ook zo begonnen ben. Want weet u, als je Jeremia leest, en dan is dat nogal een sombere profeet die echt zwaar tilt aan de dingen. Nou, daar hebben we net ook tolk van gemaakt. En als u dan hoort wat Jeremia klaagt, en hij zegt, oh God, er wordt geroepen om hulp, maar alles is voorbij, een graanoogst en een fruitoogst. We zijn niet gered, getroffen ben ik door de mond voor mijn volk. Ach, was mijn hoofd maar een waterval, een bron, staat er eigenlijk, een bron van tranen. Dag en nacht wil ik huilen over de doden van mijn volk. Ach, kon ik maar verblijven in de woestijn, want ze zijn allemaal even trouweloos. Het is één grote bende bedriegers. Dat staat in de Bijbel en dat leest u dan op deze vrolijkmakende zondag. Ja, bende bedriegers, ja. Lieve mensen, daar weten we allemaal van mee te praten natuurlijk. Hè? Want de week die we achter ons hebben, was ook weer zo'n prachtig voorbeeld. Jeremia zou het exact zo weer kunnen zeggen. We bende bedriegers. Als we kijken naar Den Haag, dan zien we dat de hele zaak van leugenachtigheid aan elkaar hangt. En we worden allemaal maar gemanipuleerd. En we zien eigenlijk dat het nog steeds niet wordt geregeerd. En dat is ergens wat in dit kleine land. Maar als we dan ook nog eens wat verder kijken, en we kijken naar Washington, en dan wat daar allemaal gebeurt, dan worden we helemaal moedeloos. Want dan zien we natuurlijk dat het nog veel erger kan. Hoe een enkel mensenkind in staat is om ravages aan te richten over de hele wereld. Niet alleen in defensief opzicht, maar ook in ethisch opzicht, want de man heeft totaal geen ethiek meer. Kijk naar zijn woordengebruik, ik ga het niet eens herhalen, want het past niet, maar de man gebruikt ook woorden die werkelijk weerzinwekkend zijn. En als u kijkt naar de economie, waar natuurlijk op, en dat is het ernstige, waar miljoenen mensen slachtoffer van worden. Want die hebben dat al slecht, die krijgen het alleen maar slechter door al dat gemanipuleerd en dat domme gedrag van deze man. Dan hebben we ook nog eens een keertje een persoon in Israël, die gewoon ook totaal geen ethiek heeft, waardoor we zien dat het Palestijnse volk, wat voor 90% volmaakt onschuldig is aan alle vormen van terreur die Hamas heeft uitgedacht, maar voor veel christenen ook in ons land is het nog altijd één doet men. En Israël is Gods volk en Palestijnen, dat zijn heiden. En dat is niet zo. Er zijn, dat is nog het ernstigste van alles, dat onder de Palestijnen 10% christen-Palestijnen zijn. He, dat er dan ook nog 80% moslim-Palestijnen zijn, die natuurlijk ook onze zorg verdienen. Met wie wij ons ook verbonden liggen. Zijn allemaal hoogstaande mensen, die, met wie wij hier allemaal nog nou in het niet vallen. En deze mensen worden als oud vuil behandeld. En dan inderdaad moet ik een beetje in de midden zeggen, we hebben een één groot van God vergeten bende gemaakt. In deze wereld, waarin dingen gebeuren die zo weerzinwekkend zijn, dat ze eigenlijk met het hele verhaal van God niets meer van doen hebben. Beseft u goed, het zijn harde woorden die ik gebruik. En u zult misschien denken, maar wat gaan we nou toch krijgen? Maar dit is wel Jeremia. Wij moeten het hier wel hebben over wat Jeremia gezegd heeft. Als hij zegt, ach, was mijn hoofd maar een welwater van tranen. Deze man is kapot gegaan door wat hij om zich heen zag. En hij heeft verschrikkelijk geklaagd en geleden onder alles wat hij zag. We kunnen, ook ik natuurlijk, we kunnen niet in de schaduw staan van Jeremia. Want deze man leed onder zijn boodschap. Leed onder wat er om hem heen gebeurde. En toen was het verhaal van Jezus nog niet bekend. Het enige wat maar bekend was in de dagen van Jeremia was dat er een Messias zou komen die een einde zou gaan maken aan alle geweld. Maar ook Jeremia zegt, ja, het zal allemaal wel, maar ik zie helemaal niets van terug. Besef je goed, en dat was ook de reden dat ik zo somber begonnen ben, dat we met Jeremia eigenlijk heel diep zakken. Dat het verschrikkelijk is. En ja, dat is natuurlijk wel een component van ons geloof. Dat we met Jeremia beseffen dat het is dat in deze wereld er zoveel gebeurt wat God niet wil, wat haaks staat. En dan kan ik het over het klimaat hebben, maar u begrijpt het wel. We hebben allemaal onze kennis en we lezen allemaal de kranten om het te kunnen bevestigen. Nou gaan we eventjes een aantal even verder, hè. Jeremia, we voelen het lijden van deze profeet. En daar gaan we even door. En dan zijn we ineens in de dagen van Jezus. Nou, we hebben net het verhaal gehoord. Hè? Dat hebben we allemaal nog in onze gedachten. Kerst, Jezus is geboren. Dat is allemaal mooi. Maar we weten dus dat het met Jezus misgaat. En dat komt omdat Jezus het lef had om tegen de stroming te gaan. Dat is de kracht van Jezus geweest. Hè? Hij huilde niet mee met de lol van het bos. Nee, hij ging tegen de stroming van wat geloofde. Beseft u goed, Fariseeën, Sadduceeën, we ze staan in Rome aangeschreven, maar dat waren wel de mensen van de kerk. Hè? Dat was wel het volk waar u niet uit toe behoren. Hè? Want ze hebben dan wel een slechte naam gekregen, maar dat waren allemaal mensen met de beste bedoelingen, zoals u en ik hier ook zitten. Wij bedoelen dat allemaal goed. En dat waren de Sadduceeën, schriftgeleerden en farizeeën. Dat waren allemaal mensen die het ook goed bedoelden. Die echt dachten dat zij leefden zoals God bedoelde. En dat zij ook spraken en handelden zoals God bedoelde. En Jezus zei, nou vrienden, daar hebben we toch nog wel eens eventjes met elkaar een balletje over te maken. Hè? En hij heeft in de synagoge al een preek gehouden in de nieuwe Joden. Waardoor die vijanden kregen. Waardoor de mensen zeiden, een vreselijke man, die moest zo gauw mogelijk hier verdwijnen. En het volk huilt, want zo zien we dat vaak. Hè? Wij kleuren dan een beetje mee met de meerderheid. Zoals we dat nu ook weer zien. Hè? In een voortdurende verkiezingsstrijd hier in Nederland natuurlijk, omdat dat niet geregeerd wordt. Tegen alle partijen, de kost van de partij valt in de regering. Maar dan denken we al 9 maanden, dan kunnen er misschien nog een paar meiden bij komen. Dus al die partijen staan in een verkiezingsstand. En wat doen ze dan? Proberen ze allemaal ons allemaal naar de mond te praten. Zodat u of uw partij toch weer gaat stemmen. En dat u misschien een andere partij gaat kiezen. En dat doen we omdat die partijen weten, als er op een gegeven moment één partij is die een goede naam krijgt, dan willen de mensen allemaal bij die partij horen. Wij hebben iets raars in ons dat we graag bij de groep willen horen. En dat gebeurt ook in de dagen van Jezus. Dat is iets heel vreemds bij mensen. We hebben allemaal last van ons, hè? Dat we ergens toch een stukje veiligheid in een groep ervaren. En dan weten natuurlijk de mensen die alles weten van verkiezingen, die weten daar alles van. En dat was in de dagen van Jezus ook. En wat zie je dus nu? Dat Jezus, die eigenlijk toch beklad werd, was niet meer populair, want die fariseeën en zo, die bleven maar zeggen dat die man niet deugde. Nou, dat weet je, zo werkt dat in onze maatschappij ook, hè. Dat een politicus is, daar we wie de pest hebben, of wie ze de nekel hebben, dan ga je er eindeloos herhalen dat die man niet deugt. Dan gaat u vanzelf erin geloven. Hè. Dat doet Trump de Biden, dat blijft maar zeggen dat van Biden is van alles de schuld. Hè. Nou, dan blijf je maar gewoon herhalen. En als dat nou blijft herhalen, dan gaan er steeds meer mensen vragen en zeggen, nou, zou toch wel wat in kunnen zitten. En dat gebeurt nu in de dagen van Jezus ook, want dat is dan al van orde. Op een gegeven moment komt Jezus binnen en hij heeft geregeld van, nou jongens, haal nou maar van mij een ezel. Heel wonderlijk, Jezus doet ineens iets wat wij niet van hem verwachten. Want Jezus is altijd een teruggetrokken figuur, een beetje, hij wil ons die wonder verrichten, zegt hij tegen de discipelen van, jongens, haal allemaal maar je mond. Het is goed zo. Jezus is geen PR. Maar nu ineens, nou, is hij een PR aan het opbouwen. Wat gaan we nou nog krijgen? Want hij laat het toe dat de discipelen er een feestje van maken. En daar komt in Jeruzalem binnen. Verheugde gij dochter van Sion en jonkvrouw Jeruzalem, juich. En iedereen doet mee. Want we willen met een groep horen. En we vergeten eventjes in de dagen van Jezus, dat Jezus toch niet zo'n populaire man was. Dat de leiders van het volk toch eigenlijk vonden dat hij rondgestoken was. Nee, ben je gek. Kijk eens even, hij is er al. We gaan allemaal mee. En ineens zien we iets wonders gebeuren. Ineens gaat het volk juichen voor deze Jezus. En ineens hebben ze allemaal het gevoel van, nou, dit is onze man. En Jezus laat het toe. Dat is het bijzonder. Hij laat het toe, want meestal wil hij dit niet. Maar nu laat hij het toe. En hij zit op die ezel. En we zien de mensen er allemaal zwaaien, toezwaaien. En ze zingen en ze zijn blij. Het is een feest. Nou, carnaval is er niks bij. Nou, dan weet u ook alles van hier in Maden natuurlijk. En dat is ook leuk. Hè? Mensen blij zijn, niks mis mee. En dat gebeurt hier ook. Jezus wordt gedragen door de blijdschap. Een prachtig beeld. En wat zingen ze? Hosanna in de hoogste hemel. Ja, nou, iedereen blij. Maar besef je goed dat hier iets heel bijzonders gebeurt. Want Hosanna is niet wat wij er vaak van gemaakt hebben. Van nou, halleluja, joepie, joepie. Nee, Hosanna is eigenlijk Hosanna. En dat betekent, Heer, help ons. Want de mensen in de dagen van Jezus gingen ook gebukt onder regeringen die deugden. Trump en het gedoe hier in Nederland, lieve mensen, het is van alle tijden. Dus ook in de dagen van Jezus waren de leiders vaak mislukkelingen. En de mensen hebben ineens het gevoel, Jezus zou dit, zou onze mantels kunnen zijn. En daarom roepen ze, Hosianna, help ons, doe met ons mee. Wij hebben er een vreugde klank van gemaakt, maar beseft u goed dat de mensen die het toen gezongen hebben en geroepen hebben, die hebben daar een veel diepere belading in gelegd. Want dit zou dus onze man kunnen zijn. Nou, wat gebeurt er dan? En Jezus laat het allemaal toe. En iedereen is blij. En dat verhaal kent u. Ja. Ja, de engelen zang klinkt eigenlijk opnieuw. En dat is mooi. Eigenlijk is het weer een beetje kerst. En dan ineens, daar waar dan die grote vreugde is, dan zien we ineens dat het een einde krijgt. Ineens is het feestje af. En dan lezen wij tot onze verbazing dat het succes van Jezus, de intocht, nou die vindt dan plaats. Ze wierpen de mantels over het dier en onderweg spreiden de leerlingen de mantels op de grond. En ze riepen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dan, ineens is het iets heel wonderlijks. Want dan lezen wij in vers 41, dat te midden van al die vreugde, waar Jezus zo gestaan aan meedoet, toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. En hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen als nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omzingelen, je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken, je kinderen vernelden. Ze zullen geen steen op de ander laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet het herkent. Dag, vrienden. Ineens is het allemaal voorbij. Er is niks meer. En beseft u goed, het staat hier nou zo, maar Jezus heeft die dingen gezegd. Dus de mensen die daar om hem heen gestaan hebben, die zien ineens dat Jezus een ander mens wordt bijna. Want de vreugde die er is, slaat om in bitter verdriet. Beseft u, hier loopt de lijn van Jezus naar Jeremia. Want Jezus kende de woorden van Jeremia. En Jezus wist wie Jeremia was. En hij kende de woorden uit zijn hoofd. En hij sluit zich hier bij deze woorden aan bij Jeremia. Dat was de schriftkennis van deze bijzondere Jezus. Hij sluit zich aan bij Jeremia. En hij gebruikt dezelfde woorden, dezelfde context. En daarom lezen we dit stuk er ook bij. We hebben Jeremia gelezen. En nu horen we ineens Jezus. En te midden van al die vreugde, waar deze zondag ook model voor staat, de Palmzondag, is er ineens dat diepe existentiële verdriet geweest. Jeruzalem. Dat de profeet dat Jeruzalem, het gaat fout. En dan moet u goed weten, dan hebben we het hier dus niet over de Gazastrook, en over de Westbank. We hebben het over Israël. Maar u moet wel goed zich realiseren dat Jezus hier niet alleen maar houdt op Jeruzalem. Jeruzalem staat voor de wereld. Jeruzalem staat voor de toekomst. Die prachtige stad staat voor die prachtige wereld, voor die prachtige schepping. En wat Jezus eigenlijk hier zegt is, maar vrienden, er komt een tijd dat de mensheid, jullie zullen dat niet meer zijn, maar dan zijn er weer anderen. Wij zo spreken door wij hier. En zij zullen er getuige van zijn dat er geen steen op de ander zal blijven. En u beseft al dat daar waar wij verdriet hebben over wat er in deze wereld allemaal misgaat. Dat heb je allemaal natuurlijk. U heeft allemaal uw zorgen. U heeft allemaal natuurlijk een politieke voorkeur. Dan moet ik altijd een beetje stil. Dan leer ik niet meer houden. Want als ik te veel naar links ga, dan worden de rechtse boos. Als ik te veel naar rechts ga, worden de linkse boos. En dan gaat u straks de boze mensen weg. En we hebben geen zin in. Willen we niet. Tegelijkertijd kan ik ook geitenkolen sparen. Want dan kan ik beter mijn mond houden. Dus het is altijd spannend. Hè? Je loopt altijd een beetje langs een ravijn. Dus je weet natuurlijk nooit precies waar je moet staan. Hè? Om toch te bereiken dat er geen mensen boos weggaan. Want dat hebben we natuurlijk het tegendeel bereikt van wat je wil bereiken. Dat snapt u wel. We willen met elkaar tot nadenken gestemd worden. En dat doet u, en dat geldt voor mij natuurlijk ook. Dus je zoekt altijd weer naar goede woorden, waardoor datgene gezegd wordt en moet worden wat vanuit de schrift gezegd is. Maar tegelijkertijd moet je het ook nu zo zeggen dat mensen ook de ruimte krijgen om toch op hun eigen beslissingen te nemen. Want dat komt mij niet toe. Mij komt alleen maar toe dat ik het woord uitleg. Het probleem alleen van deze woorden is dat het ons eigenlijk van het ene uiterste naar het andere uiterste zet. Want we begonnen sonor, Jeremia, probeerde te delen in zijn verdriet. Dan gaan we naar de vreugde van Jezus toe. Tot onze verbazing laat hij het toe dat de mensen hem toezingen en als het ware als een koning binnenhalen. En dan ineens dan zakken we weer in het ravijn, want dan ineens is Jezus verdrietig en hij huilt bitter om de toekomst van Jeruzalem. Hij huilt bitter om het zoontje dat wij met elkaar van gemaakt hebben. En dan moet je je dus voorstellen, wat gebeurt hier nu? Het wenen van Jezus is iets wat wij natuurlijk wel kennen. Denk je maar aan Gethsemane, waar Jezus ook weent. En Jezus weet ook als de vrouwen hem vertellen dat Lazarus er zo van deed. Want dan weent Jezus, ja, waarom? Omdat hij zegt, ja, jongens, wat geloven jullie toch eigenlijk? Kom op, Lazarus is niet overleden. Hij leeft. Hij is aan het einde diepe slaap. Ik ga wel met jullie mee. En ja, daar waar iedereen dan dacht dat Lazarus dood was, daar wekt Jezus hem weer tot leven. En dat doet Jezus er helemaal niet moeilijk over, maar hij weent. Maar hij weent, hij huilt vanwege het ongeloof. Hij zegt, maar jullie maken mij toch mee? Ik heb er toch over gesproken met jullie. Lazarus gaat. Gaat wel dood, maar nu nog niet. En Jezus wekt hem tot leven. Besef je goed dat het leven van Jezus is een leven van natuurlijk van hoogtepunten en dieptepunten, maar ten diepste komt er die hele diepe toon van het lijden in. En dat moeten we, dat zal ik zonder twijfel, de dominee de Ruiter in die staties naar voren komen, dat ik er zoveel zie. Snap u wel, hij ken je dat ook, en u zult het ook bekennen, dat is dat Jezus natuurlijk de weg van het lijden is gegaan. En dat is iets wat wij met elkaar niet zo, ja, dat houden we niet zo van. Wij zijn mensen van lijden. Wij zijn mensen van ja, toch wel, je zou kunnen zeggen, toch wel liever van niet lijden, van genezen, van gezond zijn, van blij zijn. Dat zit bij ons mensen. En lijden, dat is iets wat ons niet ligt. En waar we het meemaken met elkaar, deze zondag, deze week, ik kende onder andere de zondag, de dag van Parkinson. Nou, dan weet u dat is een van die ziektes waar nou deze week veel aandacht aan is gegeven. En wat ontzettend lijden is voor mensen. Dat in de hersenen begint en waardoor het hele zenuwstelsel is uiteindelijk de mist in gaan. En nou, dan kun je het over deze ziekte Parkinson. Je kunt het over multiple sclerose hebben. Je kunt het gaan hebben over al die ziekten die voor mensen die er zijn. Zonder enige twijfel, een kleine clubje hier vanmorgen. Hier zijn ook mensen die ernstige ziektes kennen. En als ze het zelf hebben, dan wel de mensen van wie u houdt, die u kent. We sjouwen ook heel veel verdriet de kerk hiermee binnen. En dan praten we niet zo gauw over met elkaar, want ja, dan word je weer zo'n surpiet. Dus hoe is het met je? Nou, dan zeggen we altijd als eerste goed. Want je weet, als je zegt, nou, dan zie je de mensen al wegtrekken. Want ze willen ook graag horen dat het goed met u gaat. En als u vertelt dat het niet goed met u gaat, dan moet je het toch echt voor je best doen om dan nog beluisterd te worden. Want houden we niet zo van. En al die mensen die vaak verdriet kennen, die weten dat. Ik doe dat helaas zelf ook wel herkennen. Dat als je chronisch ziek bent, ja, dan moet je er maar niet te veel over praten. Dan moet je graag je vrienden en je vriendinnen allemaal kwijt. En dan zult u zeggen, nou maar niet. Maar dat doen we vaak zonder erg. Zoals de vrouwen die weduwe worden, ineens hun vrienden, bevriende echtpaar kwijtraken. Want ja, dat is voor de man niet meer leuk. Dus ja, dan blijft die vrouw, die is ineens niet alleen de man kwijt, maar ook vaak de vrienden. Die kwijt, want ja, die komen niet meer, die bevriende echtpaar, want het is toch niet meer leuk om alleen naar een vrouw te gaan. Ja, u begrijpt het wel. Dus hopelijk zijn er onder u die zeggen, nou, dit vind ik onzin. Maar ik heb het in mijn werk toch heel wat moeten meemaken. En ik zoek dat vreselijk wel herkennen. Dat wij natuurlijk aan het lijden nog heel veel toevoegen vaak door ons wangedrag. En dat komt omdat we allemaal ook moeite hebben met lijden. Om het zelf te doorstaan. Ook om het mee te maken. Om in mee te leven. En hier zien wij ook het lijden van Jezus is iets. Ja, daar lopen we een beetje voor weg. Dat ligt ons niet helemaal. Maar toch is dit nu de essentie van het leven van Jezus. Het lijden en het sterven van Christus is het dieptepunt, maar daarin ook het hoogtepunt. Wat het mooie is, dat wij zo God herkennen als een die als het ware de arm om de lijdende mens legt. En zegt, ik weet wat het is. En hebben wij daar heel circus van gemaakt. En dan gaat het over verzoening en over verlossing en alle toestanden en het gewonnen of het vergoten bloed van Christus. En dat ook allemaal waar, daar gaan we helemaal niet over zeuren. Maar dat gaat allemaal voorbij. Dat is de kerkelijke dogmatiek die wij er dan weer van gemaakt hebben. Dan gaan we het lijden van Jezus dogmatisch vertalen. Maar besef je goed, het lijden van Christus is een heel existentieel lijden waarin God laat zien hoezeer hij één is met de lijdende mensheid. En hoezeer hij daarin, ik zeg maar hij, want we weten niet wie God is, maar voor het gemak zeggen we maar hij natuurlijk, dat de God van Christus de God is die één is met het lijden. En dat is daarom zo belangrijk, omdat wij nu in een wereld leven waarin zoveel geleden wordt, dat we zeggen, maar waar is God dan? Waar is dan die God van de opstanding, van Pasen? Maar dan moeten we ons realiseren dat de God van het schrift is juist in deze lijdende wereld aanwezig. En dan zult u hooguit zeggen, ja, maar waarom doet God dat dan niks aan? Waarom moet dit dan allemaal? Nee, dat moet toch nog niet. Er moet niet geleden worden. Dit halen wij mensen voor een groot deel over onszelf heen. Niet alles. Hè? Want er is natuurlijk ook nog een aardbeving en een overstroming. En dat soort verschrikkingen. Ja, daar kan geen mens op doen. Dus het is ook een onderdeel van de schepping geworden. Dat lijden is een deel mensheid. En het is een deel, zou je kunnen zeggen, wat als het ware de schepping is binnengeslopen. Het is een ontwrichte wereld. En daarin moeten wij altijd ons realiseren dat God in die ontwrichte wereld, als het ware, alleen maar de leidende God is. Wij kennen God alleen maar als de leidende God. En dat vinden we niet fijn, want we willen graag dat God de overwinnaar is. Dat kan zijn, maar hij is de leidende God. Dat is het karakter van God. Hij leidt met ons mee. En dat is wat Jezus hier laat zien. Maar, als u moet zeggen, waar is het dan? Is het daar weer al gezegd? Nee, want, maar dan lopen we vooruit op volgende week. Die leidende God, die gaat ons vertellen. En dat zien we in het kruis van Christus. Waar het dus misgaat. Waar Christus zal sterven. Waar hij zal ween. Waar hij tegen zijn moeder zal zeggen, vrouw, zie je zoon. Hij neemt afstand van de schepping. Afstand van de vrouw die hem gebaard heeft. Waar Jezus leidt en zegt, God, kan deze niet beter maar niet naar mij voorbij gaan. Dat zijn als diepste lijden. Waar hij Eli, Sabachthani niet zal zeggen. God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dieper kan. Maar in die diepte, waar de schepping stilvalt, waar straks alles zal scheuren, waar donder en bliksem zullen zijn, er gebeurt van alles. Die schepping is bij dat lijden betrokken. Hè? Want de aarde zal weven wanneer Christus sterft. Daar gaan we altijd naar voorbij. Maar dat wil de Bijbel, daarmee wil de Bijbel vertellen, dat in het lijden van God, in het lijden van Christus, is de totale schepping betrokken. Alles dendert en dondert mee. En siddert mee. En dan, in de volstrekte stilte, waar de mensheid stilvalt, waar de discipelen verbijsterd terzijde staan, en niemand het meer begrijpt en iedereen kapot is, waren ze de twee engelen bij het graf vragen. Wat doen jullie hier? Wat zoekt je de levende bij de doden? En Maria, zij herkent Jezus niet echt. Ze denken dat het daarom is te delen. Maar pas als Jezus haar aanspreekt, Rabboni, althans, zoals zeggen Maria, dan hoort zij de stem van Jezus. Het geloof is uit het horen. En dan zien wij dat dat lijden van Christus heel sereen, in die serene paasmorgen, oprijst tot overwinning. En dan lopen we dus vooruit op Pasen. Maar het is ook Palmpasen nu, dus we mogen dat even afproeven. We moeten dan niet te ver gaan, want dat is de paasweek. Maar u voelt wel wat hier nu gebeurt. Hier gaat het lijden niet indrukwekkend en groot. Nee, God gaat in het lijden ten onder, maar als het ware trekt ons heel rustig omhoog. En dat is het leven van ieder van mij. Dat wij het geheim ontdekken, dat we niet kapot gaan in het lijden, maar weet je, dat lijden is als het ware de parenswee voor de nieuwe wereld. En in die sereniteit van morgen, daar geschiedt het wonder in alle stilte. In alle rust. Geen grootste eer, geen manifestaties. Daar mogen wij zijn. En daar horen wij thuis. Wat u nu met u deed. O koning, wij zien u weten. Uw stad wil u niet horen. Zal de vijand haar verstoren en verstrooien je al haar steden. Maar u komt op een veulen rijden, het jong van de ezelin. Het is de weg van het lijden, maar u rijdt Jeruzalem in. Nou, dat was het idee. dat wij mogen zwijgen en daarin uw ondoorgrondelijke aanwezigheid mogen ervaren. Maak ons leven ontvankelijk voor de stilte die sprekender is dan al onze woorden, ons in bezit mag nemen. Dat weg mag voor u allemaal. Van zelfhandhaving en geldingsdrang, van zelfzucht en eigenbelang. En dat om een ruimte zich opent waarin de leegte en het zwijgen ons opnieuw leren luisteren, waar we boven onszelf uitgaan. God, en wij weten geen raad met het lijden in de wereld. We weten geen raad met het lijden van de mensen van wie we houden rondom ons heen en wie we omgaan. Maar we weten dat we bij u een goed gezelschap verkeren. En we weten ook dat u zonder bombarie en in alle stilte uw weg gaat. Uw weg die leidt tot een nieuwe wereld, tot een nieuw leven. Daar mogen we in geloven, dat mag ons inspireren. En daardoor worden we vastgehouden. We bidden u dat wij diezelfde ervaring mogen hebben als Maria, toen zij de stem van Jezus hoorde. En zich toen verstaan wist en gezien wist. En de werkelijkheid zich aan haar voordeed, dat ze niet met een tuinman, maar met Jezus te doen had. God, en zo zijn wij ook. Die in de schrift de woorden mogen horen en daarom ons herkend en gezien weten. We beseffen dat al die woorden over een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat die ook voor ons werkelijkheid mogen zijn, zoals Jezus voor Maria werkelijkheid werd. En zo mag die nieuwe wereld voor ons een werkelijkheid worden. Ons gezien en gehoord weten. En dat is eigenlijk wat u probeert. In al die woorden van de schrift en in de werking van de geest. En zo mogen wij inderdaad nieuwe mensen zijn. Met een ruim hart en een sterk hart. Die ons niet klein laten krijgen door wat er in ons leven gebeurt en wat er in de wereld gebeurt. Maar inderdaad samen mogen bidden. Onze Vader, die in de hemel bent. Uw naam wordt geheiligd en uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als over de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in toezien, maar verlos ons van de dood. Want u is het koninkrijk. En de kracht en de heer tot in eeuwigheid. Amen. Vanuit ons geloof in mensen willen wij met elkaar aan het einde van deze viering zingen de coupletten 1, 4, 5 en 6 van lied 462. Ik denk dat u het zingt, dat u begrijpt waarom ik dit als laatste heb gekozen. En dan komt nu het moment van de collecte. Nou, afkondiging hebben we al wat bewierd, dus dat gaan we dan weer doen. naast de Molshoop. Ik vind het nogal een prachtige naam. Dus daar gaan we naartoe. En daarom geef ik u geen hand, want ik denk dat u allemaal naar de Molshoop gaat. En als dat niet zo is, ik sta daar. Dus denkt u van nou, ik ga niet naar de Molshoop toe. Dat is jammer, maar dat moet kunnen, want ja, je hebt allemaal je eigen leven. Dus dan sta ik daar om u een hand te geven. En anders dan zien we elkaar in de Molshoop. En zo mogen we hier vandaag gaan als van God gezegende mensen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en wij met u al.
Thank you.